Hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast. Deze aflevering serveren we vanaf Wimbledon, waar de climax nabij is en de overgebleven spelers nog maar een paar zegens nodig hebben voor de titel. En op de dag dat Richard Krajicek en Daphne Dekkers alle actie op Center Court volgen vanuit de Royal Box als speciale genodigden. In deze aflevering spreken we met Richard en Daphne over de tijd dat ze nog niet naast elkaar zaten hier in Zuid-Londen. We gaan terug naar 1996 met Richard, die het toernooi van zijn leven speelde, en Daphne, die alleen maar kon toekijken en fluisteren. Gelukkig voor ons en voor jullie mag ze nu zonder handrem praten. Veel plezier met luisteren.
Waar wij jou natuurlijk allemaal van kennen, behalve je eigen carrière, is ja, toen je zo in de picture kwam, toen Richard Wimbledon won. Ja. Pet op, zonnebril, BBC, voortdurend close-up, ja. Zag er goed uit. Hoe heb jij zelf die periode beleefd, als je nu terugkijkt?
Ja, het was bijna een soort sprookje.
Je hebt dat toch ook over gedroomd, dat heb ik ergens geleerd, dat Richard Wimbledon ging winnen.
Ja.
En dat
ja.
komt dan uit.
Tijdens de Franse Open.
Ja, maar ze heeft 33% succes, heeft ze. Want ze heeft ook twee andere Grand Slams gedroomd en die zijn niet uitgekomen.
Ah, dat kan ik me niet eens herinneren. Nee, die heb ik dan weer vergeten. Ja. Nou, toen Richard op de Franse Open verloor je van in de kwart van Kafelnikov. Ja. En toen waren we er best wel verdrietig over. Het is niet leuk. En ik weet nog in welk hotel we toen sliepen in Parijs. En toen werd ik 's ochtends wakker. En toen zei ik tegen jou, ik ben er eigenlijk helemaal niet meer zo ontdaan over. Ik heb vannacht gedroomd dat je Wimbledon gaat winnen. En het was zo echt, dat ik denk gewoon dat het gaat gebeuren. Ik heb dat gedroomd. En toen zei Richard,
nou
heb je er ook een datum bij gedroomd?
Dat was eigenlijk het hoeft alles. Niet dat jaar te zijn.
En het was een maand later al zover.
En daartussen zat nog iets interessants, want je wilde eerst niet eens gaan. Dus ja, ook smalen, ondanks jouw droom.
Ja, dat was smalen. Ja. Dat had je het helemaal gehad met het gras. Ja.
Ben je er alle twee weken bij geweest?
Nee.
Of op het eind, toen het goed ging?
Typisch Daphne, nee. Ja. Alleen het goed ging, opeens was
het begin te winnen.
Nou, je was er voor mij wel van.
Nee, want jij zei, je had het jaar ervoor namelijk volgens mij de eerste ronde verloren.
Ja, beide jaren.
En het ging zo slecht in Rosmalen. Dus je voelt je niet fijn op het gras. Dat Richard tegen mij zei, nou, wacht maar tot ik de eerste of tweede ronde heb gewonnen. En dan kom tegen die tijd maar. Want ja, Londen is natuurlijk niet zo heel ver. Kom dan maar. Dus dan had je eerste ronde gewonnen. Toen was ik er niet bij. En tweede ronde was ik gekomen.
Ja. Maar toch.
En toen bleef het maar duren.
Het succes.
Ja, maar
dat finale weekend.
Ja, het was echt wel heel bijzonder. Ik bedoel, ik ben bij heel veel toernooien geweest dat Richard goed presteerde. En ook toernooioverwinningen meegemaakt. En maar Wimbledon is natuurlijk wel een beetje, ja, dat heeft altijd iets heel, heel bijzonders. Ik vind alle Grand Slams heel leuk, maar Wimbledon heeft natuurlijk iets heel bijzonders, ook vanwege de geschiedenis en zo. En dat sprookje, dat ging maar door. En zeker toen je ook nog van Pete Sampras won, toen begon natuurlijk eigenlijk wel de titel een beetje in zicht te komen. Ja, dat was wel echt, ik krijg er nu ook wel een beetje kippenvel van. Ja, het was echt heel bijzonder. En iedere dag, als je met de auto naar het toernooi reed, dan kwam je langs allemaal die Engelse gokkantoren. En ik weet nog dat Richard was al op de club en ik kwam nog met een auto voor de finale. En bij die gokkantoren hing zo'n hele grote poster in de etalage. Who's gonna win Wimbledon this year? En dat ik echt dacht, Richard gaat dat gewoon winnen. Maar ik had het gevoel dat jouw kwartfinale was eigenlijk al een soort finale. En jouw halve finale was tegen, je hebt ook nog Van Stieg gewonnen.
Vierde ronde, ja.
Van twee Wimbledon kampioenen gewonnen om überhaupt in staat te komen. Maar omdat je zo'n goede kans had in de finale, is het dan wel heel spannend dat je denkt, dit is zo'n grote kans om Wimbledon te winnen. Maar gebeurt het dan ook?
Hoe was het met de spanning? Want ja, dan moet hij een Wimbledon finale spelen. Dat nervositeit. Hoe ga je daar dan mee om als
vrouw? We hebben precies hetzelfde gedaan. Hè? Hoe meer je begon te winnen, hoe meer we hetzelfde deden. Zelfde cartoons gekeken, zelfde ontbijt genomen. We durfden gewoon niks anders meer te doen. Want je bent best wel bijgelovig van eigenlijk.
Ja, in ieder geval met eten, tv. Ja, wat op tv was op tv, had we nog niet echt mobiele telefoons.
Je moest het ermee doen.
Die had je wel, maar daar kon je niks op kijken. Behalve een sms of zo.
Hebben we Braveheart gekeken.
We moesten toen een film gehuurd. Maar echt zo'n videocassette, weet je wel. Zo'n En hebben we inderdaad even naar Braveheart gekeken. Ja, want die kende ik al, die film. Maar ik had zoiets, ik ga niet aan voor mijn wedstrijd een onbekende film kijken die misschien niet de goede film is, weet je wel? Dat ik denk van,
je wil wel
kan
iets
even het woord niet zeggen, maar ik wil geen
slechte
film. Gewoon een slechte film. Nee, daar word ik ook niet happy van. Dus ik dacht van, dit vind ik een mooie film. En inspireert ook wel, weet je wel. Maar het was voor meer van, ik wilde even een zekerheidje hebben op de avond voor mijn finale.
En 's ochtends heb je toen nog die speech nog een keer gekeken.
Nog een keer, ja, even.
Van Mel Gibson.
Je noemde Pete Sampras. Van hem is bekend dat zijn vriendin moest echt niet bij hem in de buurt komen vlak voor een wedstrijd. Laat staan een belangrijke wedstrijd. Hoe was dat bij jullie? Ging dat relaxed aan toe?
Nou ja, niet bij hem in de buurt komen. Je zit in dezelfde hotelkamer. Dus dat is best wel een dingetje.
Nee, was wel relaxed. Na de wedstrijd hoefde ik niet meteen contact te hebben.
Nee, zeker niet als ze verloren was.
Ja, nee, daar zat ik even niet op te wachten. Maar voor de rest, voor de wedstrijd, ja, who cares, weet je wel. Dus half uur voor de wedstrijd, uur voor de wedstrijd, dan moet je, zeg maar, uur voor de wedstrijd begin je even te focussen. En het beste is juist dat je tot die tijd, vond ik, juist niet aan de wedstrijd dacht. Want het kost alleen maar energie, hè. Dan kom ik weer een beetje bij de zendgedachte. Er is natuurlijk een moment van dat je op moet laden en dat je echt scherp moet zijn. Maar als je de dag ervoor loopt te stressen en de hele tijd, dan verlies je van mij echt wel wat energie die je goed kan gebruiken in de wedstrijd.
Ja, het is altijd een beetje een balanceren gebeuren. Dat je het over andere dingen moest hebben dan over de wedstrijd. Weet je wel, het voelde bijna een beetje van niet mee bemoeien, weet je wel. Maar je rol is ook een beetje dat om het ergens anders over te hebben dan over tennis. Maar ook weer niet te veel ergens anders over. Dus waar heb jij het over? Ik moet zo meteen de finale van Wimbledon spelen. Dus het was een beetje. En zeker als er verloren was, dan moet je gewoon even je mond houden. Ik bedoel, het is niet echt het moment dan om te zeggen, er kan er maar eentje winnen. Volgende keer beter.
Je hebt je best gedaan.
Je moet gewoon die klep houden. Ja, ja. Dus dat eigenlijk is best wel raar, want het is jullie werk. Weet je, het is, tennis is werk. En je neemt ook niet je vriendin mee naar kantoor. Of weet je wel. Er komen heel veel mensen kijken naar je werk. En zeker als je dan net verloren hebt. Kijk, winnen, dat is altijd leuk. Winnen vindt iedereen leuk. Dan is iedereen. Maar als er verloren is, dan heb je gewoon even geen zin in. Dat moet je denk ik ook zelf verwerken. En ik denk als partner dat je dat ook wel aan moet voelen. Dat je gewoon even jezelf onzichtbaar moet maken. Even verdwijnen in het behang.
En na die finale, hè, dan heb je ineens een Wimbledon-kampioen als partner. Nou, jij was ook beroemd, je had ook je eigen carrière. Maar hoe was het daarna? Werd je toen meer aangesproken als vrouw van Richard of nog steeds Daphne Dekkers?
Als in ieder geval mijn vriendin. Nog niet mijn vrouw.
Ja, inderdaad. Wat ik echt wel heel grappig vond, dat jij had gewonnen. Kijk, de kanshebbers, die komen allemaal naar Wimbledon met hun smoking al achterin. En de dames komen allemaal naar Wimbledon met galajurken bij zich. Dat hadden wij niet.
Ja, nou, dat viel wel mee. Ik weet dat Steffi die vloog naar Duitsland om een galajurk te halen. Die
had, de meeste hebben gewonnen. Toch wel wat bij zich?
Nee, dat valt wel mee, denk ik.
Maar in de kelder hangt van alles, toch?
Ja, ze hadden in de kleedkamer 2, bij baan 2. Had je de kleedkamer 2 vroeger? Mm-hmm. Die oude baan 2.
Ja, de graveyard.
Zo, echt die hele kleedkamer. Ik denk dat, voor mijn gevoel, wat Ivo's ook me kon herinneren, echt de 200 smokings hingen of zo.
Kon je kiezen?
Ja.
Ja, en dus alle maat hadden ze. Dus daar heb ik toen snel een smoking gehaald.
Ja.
Gescoord, ja.
Nou is dat voor een man wel makkelijk, maar wat heb jij aangetrokken?
Ik had niks bij me.
Nou, je had wel iets aan, toch?
Ja, maar ik had toevallig een zwart-witte zomerjurk. Ik denk, zwart-wit. Dus dat heb ik toen
heel mooi
aangetrokken, ja. En Richard was
voor de van jong zijn ook, en dan staat alles mooi. Ja, maar is wel zo, weet je wel. Dat
kun je alles hebben.
Die denk, met
dus dat komt niet in het boek. Je kan alles dragen in je kracht van ouder worden.
Maar nu is het best wel een modeshow, vind ik, hoor. Als ik nu zie, zeg maar, hoe ze naar dat diner gaan, de winnaars.
Ja.
Die vrouwen pakken echt allemaal uit.
Social media speelt natuurlijk een enorme rol.
De vrouwelijke tennissers hebben nu echt allemaal een soort gale jurk met een sleep aan als ze hebben gewonnen. En die mannen zitten allemaal helemaal in de gesponsorde Armani smoking. En toen, Richard had natuurlijk een rentetux die daar op het rek hing en ik had een zomerjurk aan. Maar we waren wel heel happy. Ja, het was echt een soort droom was het.
Ja, dat is heel belangrijk. Het woord happy en samen
gelukkig
zijn.
Ja, het is mooi om het samen te vieren, weet je wel. Dus het is een mooi moment.
Ja, maar ik begreep ook wel heel erg goed, want Richard keek helemaal niet naar mij. Dat deed hij trouwens sowieso nooit als ik in de box zat. Maar hij had wel veel oogcontact met Rowan. Kijk, het was natuurlijk wel echt die journey van hem en Rowan. Weet je, dit zijn zij jaren geleden, toen ken ik Richard nog niet eens, zijn ze dat samen aangegaan. En het contact, een langdurige samenwerking tussen een speler en een coach, dat is iets heel bijzonders als dat goed werkt. En tussen Richard en Rowan was dat echt een enorme synergy. En die twee hebben elkaar helemaal opgetild naar een Wimbledon-overwinning. Dus ik begreep ook wel heel erg goed dat het was natuurlijk ook heel erg hun moment. Ik was er ook bij, maar het was, ik snap wel dat dat was zoiets bijzonders dat zij dat samen hadden bereikt. En ik vond het geweldig om mee te maken. Wat ik ook heel bijzonder vond, is dat aan het begin van een Grand Slam, dus die hele Players Lounge is helemaal vol. Helemaal vol met spelers en coaches en tassen.
Dat was echt klein vroeger, weet je. Dat was dat. Dat was dat restaurantje eigenlijk, wat uitkeek op baan 2.
Ja, daarboven.
Oh, daar als het regende. Zitten,
nee. In het begin van de week regende, dat was verschrikkelijk. Want dan zat je daar met al die spelers. Op een gegeven moment, regen was nooit fijn, maar toen ging het wel. Maar ik heb toen het allereerste Wimbledon, toen speelde ik mijn eerste wedstrijd op vrijdag. Zoveel regen was er in 91. Dus toen is daar 4 dagen zat je eigenlijk opgesloten daar.
Maar het was een soort camping, weet je. Al die dampende spullen en die spelers. En dan per ronde valt de helft af. Dus per ronde wordt het leger. Maar ik had nog nooit meegemaakt dat er niemand was. Dus ik kwam in het restaurant op de dag van de finale. En er was helemaal niemand meer. Het was een soort last man standing-achtig gevoel. Dat je begint met die hele kluit.
En dan het slagveld is.
Het slagveld is leeg en er staan nog 2 mensen overeind. En dan dacht ik, het is die leeg. Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren, de leegte van het hele spelersrestaurant. Ik dacht van, dat heb ik nog nooit gezien op deze manier. En
ging je wel eens om met andere vriendinnen of vrouwen van spelers? Of had je daar wat contacten? Of zat je daar eigenlijk ook maar in je uppie te wachten tot hij eindelijk eens ging spelen?
Nou, eigenlijk wel. Wat ze nu veranderd hebben is dat de spelers hebben nu 2 boksen. Dus, maar vroeger zat je met de familie van de tegenstander in dezelfde box. Want dat was alleen op Wimbledon. Die andere Grand Slams deden dat al niet. Maar ik denk dat het een beetje de Engelse traditie was van dat je toch gewoon heel normaal met elkaar kunt omgaan en fatsoenlijk.
Sportiviteit ten top.
Maar het was natuurlijk best wel raar dat er 1 rijtje Piet Sampras zat met zijn vriendin. En dan 1 rijtje. En ook met de finale. Je zit je toch tegen elkaar in te klappen.
Het heeft wel iets, klein.
Het was een kleine box. Het heeft iets ongemakkelijk, zeg maar, dat je allebei op hele andere momenten klapt en zo. Maar ik weet nog, toen Richard van Piet Sampras had gewonnen, zijn vriendin zat voor mij, dat hij zich omdraaide en zei, I think we saw the new champion today. Dat vond ik alweer heel aardig.
Ik weet niet of ze het met een Engels accent zei.
Ja, inderdaad. Ja. Het was natuurlijk wel een Amerikaans. Ja, sorry.
En had ze dat eentje gedroomd of dat was haar?
Ze had het gezien.
Precies.
Maar ja, het is wel,
Nog steeds kippenvel.
Ja, ik vind het nog steeds. En dan ieder jaar wordt Richard uitgenodigd in de Royal Box. Dat vind ik ook nog wel heel bijzonder. Dan ieder jaar als we daar zitten, dan kijk ik naar rechts en dan waar de box nog steeds is. Maar nu is het dus een box voor 1 speler. En ik van god, ja, daar zaten we. En daar zitten, sowieso vind ik kijken naar sport. Zeker als je van iemand houdt en meeleeft en zo. Dat duurt zo lang. Want als je op de baan staat, dan heb je wat te doen, zeg maar. En dan heb je ook het gevoel dat je het zelf in de hand hebt. En als je, zeg maar, in die box zit, dan je kan nergens naartoe met je nervositeit en je energie.
Had jij daar last van? Werd je ook echt nerveus?
Ja, daar word ik wel heel nerveus van. En Richard gleed ook nog uit op zijn eerste matchpoint. Dus toen, ik heb natuurlijk best wel vaak ook op matchpoint in Rotterdam, raakte hij geblesseerd en toen heb je wel het toernooi nog gewonnen. Maar ja, Richard heeft natuurlijk veel blessures gehad. Dus toen hij op zijn eerste matchpoint uitgleed, ja, dan krijg ik een beetje zo'n hartverzakking. Denk ik, hoop wel dat hij opstaat. Ja, dus dat, ja, je zit er eigenlijk wel een beetje te lijden daar. Op een positieve manier. Omdat je kan niks doen.
Je bent overgeleverd aan wat je ziet en wat daar gebeurt.
Ja.
Je hebt natuurlijk zoveel wedstrijden gezien van Richard, dat je inmiddels ook best wel veel weet over tennis, over toptennis. Hoe is het met jou? Tenniskennis gesteld, tennis jezelf.
Ga nou, een quizje doen, hoor.
Ja, ik ben toen allereerste keer gaan kijken in Rosmalen. Had een vriendin van mij meegenomen. Ik wist niks van tennis, wist niks van de puntentelling, helemaal niks. En ik vond het ook allemaal wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Want je had 4 Grand Slams. En dan had een Australian Open, je had een Franse Open, je had een US Open. Maar je had niet de Britse Open, want dat was een golftoernooi. Dat heette dan weer Wimbledon. Ja, allemaal van die dingen. Maar ja, inmiddels, ja, de hele familie is tennis. Jij en Misha en Alec. En
hoe is het met de spanning langs de kant als het gaat om Alec, als die speelt?
Dat is nog erger.
Nog erger?
Ja. Ja, op een manier vindt dat nog erger. Ik heb ooit een keer een verhaal gelezen over een bokser. Die stond te verliezen. En toen kwam zijn moeder. Die kwam van de tribune af en die deed haar schoen uit. En die ging dan met die schoen inslaan op zijn tegenstander. Ja, die bokser kon natuurlijk meteen stop met boksen. Maar ik dacht, ja, dat ben ik. Ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen als het je kind is. Dan vind ik het nog... Ja, en onze zoon heeft natuurlijk best wel veel blessures gehad. En nog steeds. En hij heeft veel talent, maar ja, ook veel blessures. En dus dan gun ik het hem ook heel erg als hij aan het spelen is. Dat hij dat kan doen wat hij graag wil doen. Kijk, Richard heeft een groot deel van zijn carrière in de top 10 staan. Ja, dus dat het spannende was altijd, hoeveel toernooien wint hij per jaar? En bij onze zoon...
Kleine weddenschap aan het begin van het jaar.
Oh, hoeveel toernooien speelt hij dit jaar? Weet je, dus dat...
Er zit wel een mooie parallel tussen jullie werk. Hè? Er zit iets heel ambachtelijks in het schrijven. Er is ook iets heel ambachtelijks in het peuteren aan je spelletje en dat steeds beter maken. Is dat een parallel die jullie zelf ook zien? Of is dat iets dat ik vooral zie?
Nou ja, ik denk dat... Kijk, heel veel mensen zeggen tegen mij van ik wil ook een boek schrijven. Of er zit een verhaal in mij. Of ik droom ervan om een roman te gaan schrijven. Weet je, ja, dat kan, maar je moet wel gewoon gaan zitten. Ja, het schrijven van een roman. Ik heb over 1 roman heb ik 2 jaar gedaan. Over 1 roman heb ik 1,5 jaar gedaan. Schrijven is echt gewoon knochenarbeid. Je moet gewoon gaan zitten. En sommige dagen gaat het heel goed. En sommige dagen gaat het niet goed. En het speelt zich allemaal af in je hoofd. En je moet je hele verhaal moet je zeg maar mappen in je hoofd. Van ik ben hier, ik wil daar. Weet je, het is echt heel veel werk waar je heel serieus mee om moet gaan. En wat je op moet bouwen. En wat je uit moet denken. En dat is niet iets wat je heel snel zeg maar uit je mouw schudt. En ik heb een beetje hetzelfde dan... Kijk, met profsport, dat is natuurlijk de overtreffende trap daarvan. Weet je wel, iedereen wil wel Wimbledon winnen. Weet je, maar je moet wel op je 4e beginnen.
Ja, maar het is wel makkelijker, vind ik, sport. Ja, omdat sport bestaat al. Weet je wel, dus dan moet je werken en je doet dat gewoon... En je moet oplossingen misschien op de baan vinden, maar dat is gewoon intuïtie. Dat is ook talent hebben, waarschijnlijk wel hard werken. Maar wat ik zo bijzonder vind aan schrijven, is je bedenkt iets wat nog niet bestaat. Het creatieve, het mappen van een verhaal. Daphne heeft zoveel ideeën en ja, de 10% voert ze er maar vanuit, omdat het te veel is. Ja, ook voor tv-programma's en dingen die dan... dat je 4 jaar geleden al gezegd... dat is een van de succesvol bijspreken. Dat ze al, dus het is constant is dat creatieve brein bezig. En daar heb ik wel heel veel respect voor. En ook, ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. Weet je wel, dan als ik weet wat een goede film is als ik hem zie... of een goed verhaal, maar ik zou het nooit kunnen bedenken, nooit. En laat staan opschrijven ook al niet. Maar gewoon alleen op bedenken van... En altijd heeft ze ideeën. En ja, dat... En ik vind het veel makkelijker om iets te doen wat al bestaat. En misschien af en toe een oplossing te vinden die niet bestaat. Op de baan, maar bij wijze van spreken.
Oh, daar hebben we Rafa.
Ja, hij zag de glazenwassers die al 2 uur bezig zijn. Maar Mr. Current Affairs heeft het nu pas door dat de glazenwassers zijn. Jongen, jongen, jongen.
Om het af te ronden... Wat is het beste advies dat jij Richard ooit hebt kunnen geven? Iets wat hem heeft geholpen in zijn tenniscarrière of in zijn leven?
Ik had een keer iets gelezen en dat heb ik tegen Richard verteld. Dat iets wat iemand anders zei. En dat vond jij...
Naar mijn carrière?
Nee.
Oh, namelijk heb je hem ook een goede tip gegeven.
Ja, ik denk dat het dezelfde is. De baan is de baan.
Ja, exactly.
De baan is de baan. Ja.
En daar bedoel je mee?
Nou ja, een beroemde golfer, die zei dat het beste advies wat hij ooit had gekregen. Dus dit advies dat wordt alsmaar doorgegeven. Ik weet niet door wie ooit.
Gerecycled,
ja. Is dat de baan is de baan. Dus je moet niet klagen over de baan. Niet klagen over wat er is, wat je gegeven is, wat er nou eenmaal voor je ligt. Die baan is de baan. En het gaat erom hoe jij daarmee omgaat. En de baan is de baan is op zoveel dingen toepasbaar. Dus ik had dat tegen Richard gezegd. En dat is echt heel goed bij jou aangekomen.
Ja.
Dankjewel Daphne en Richard voor het speciale inkijkje en voor de tekst die zo op een tennistegeltje kan. De baan is de baan. Dit was een speciale aflevering van de NL Tennis Podcast. Vergeet vooral niet om je te abonneren. Dat kan gratis via Apple of Spotify. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!